Gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en nooit zal laten varen het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, tot voortzetting van deze dienst zingen we met elkaar uit Psalm 85 en wel het derde en het vierde vers. Het is adventtijd en dan mogen we het van de Heere verwachten. En daarom merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt van troost en vrede. Maar ook in het vierde vers dat de vrede door het recht van de Heer Jezus verdiend is. Dus een hele toepasselijke psalm. Laten we dat met elkaar zingen. Psalm 85, vers 3 en vers 4. Thank you. Gemeente, stellen we ons nu voor de spiegel van Gods heilige wet. Ook luisteren we naar de samenvatting hiervan, gegeven door onze Heer Jezus Christus. En hierna zingen we de bede uit Psalm 86 en wel het derde en het zesde vers. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Ja, dan zie je dat Christus het einde van de wet is. Maar ook dan, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Het is Psalm 86, vers 3 en 6. God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voordien niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag, dat is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En Christus vatte dan de wet als volgt samen: Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben gelijk uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Thank you.
De schriftlezing, gemeente, vindt u in het eerste Bijbelboek, in Genesis. En wel het vijfde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 32, dat is het gehele hoofdstuk. Dus we lezen u Genesis 5. Dit is het boek van Adams geslacht. Ten dagen als God de mens schiep, maakte hij hem naar zijn gelijkenis. Naar de gelijkenis Gods. Man en vrouw schiep hij hen en zegende ze en noemde hun naam mens, ten dagen als zij geschapen werden. En Adam leefde 130 jaar en gewon een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn evenbeeld en noemde zijn naam Seth. En Adams dagen nadat hij Seth gewonnen had zijn geweest 800 jaren en hij gewon zonen en dochteren. Ze waren al de dagen van Adam die hij geleefd had 900 jaar en 30 jaar en hij stierf. En Seth leefde 105 jaar en hij gewon Enos. En Seth leefde nadat hij Enos gewonnen had 807 jaar en hij gewon zonen en dochteren. Ze waren al de dagen van Seth 912 jaar en hij stierf. En Enos leefde 90 jaar en hij gewon Kenan. En Enos leefde nadat hij Kenan gewonnen had, 815 jaar. En hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Enos 905 jaar en hij stierf. En Kenan leefde 70 jaar en hij gewon Mahalalel. En Kenan leefde nadat hij Mahalalel gewonnen had, 840 jaar. En hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Kenan 910 jaren en hij stierf. En Mahalalel leefde 65 jaar en hij gewon Jered. En Mahalalel leefde nadat hij Jered gewonnen had 830 jaar en hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Mahalalel 895 jaar en hij stierf. En Jered leefde 162 jaar en hij gewon Henoch. En Jered leefde nadat hij Henoch gewonnen had, 800 jaar, en hij gewon zonen en dochteren. Ze waren al de dagen van Jered 962 jaar en hij stierf. En Henoch leefde 65 jaar en hij gewon Methuselah. En Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah gewonnen had, 300 jaar, en hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Henoch 365 jaar. Henoch dan wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. En Methuselah leefde 187 jaar en hij gewon Lamech. En Methuselah leefde nadat hij Lamech gewonnen had 782 jaar en hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Methuselah 969 jaar en hij stierf. En Lamech leefde 182 jaar en hij gewon een zoon. En hij noemde zijn naam Noach, zeggende, deze zal ons troosten over ons werk en over de smart van onze handen, vanwege het aardrijk dat de Heere vervloekt heeft. En Lamech leefde nadat hij Noach gewonnen had, 595 jaar, en hij gewon zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Lamech 777 jaren en hij stierf. En Noach was 500 jaar oud en Noach gewon Sem, Gam en Jafet. Dat was de schriftlezing. Voordat we overgaan, gemeente, tot het lezen van de preek, zoeken we het aangezicht van de Heere in een gemeenschappelijk gebed. En in de voorbeden, dan denken we aan zuster Heemskerk van Duivenbode, zuster D.A. Ravensberg van Ietersom en zuster W. Tavernier Guit. Laten we de Heere zoeken in ons gebed. Heere, zo mogen we u danken dat we weer bij u in uw huis mogen komen. U hebt ons alle willen sparen. U hebt ons alle willen bewaren, terwijl we toch vergankelijke mensen zijn. We hebben het net uit uw woord kunnen horen. En hij stierf. maar wij mogen nog hier zijn. Rondom uw woord, wat u ons gegeven hebt. Omdat dat juist het middel is, waardoor u zich laat kennen. Maar ook waardoor we onszelf leren kennen. O Heere, dan is daar zo'n groot verschil tussen. U, die heilige en almachtige God, en wij, zondige mensjes. Ja, hoe tonen we dat iedere dag weer? We hebben zo even uw wet gehoord en dan moeten we toch beamen dat we dagelijks struikelen en daardoor u eigenlijk vertoornen, want u bent een heilig God. Wat een wonder dan dat u met zulke mensen van doen wilt hebben, zo zelfs dat u zegt, in uw wet, ik ben de Heere, uw God. Ja, dan bent u niet alleen heilig en almachtig en rechtvaardig, maar dan bent u ook een God, warmhartig en genadig en groot van goede tierenheid. Ja, dan mogen we hier zijn, op de plaats van de bediening van de verzoening. Ja, eigenlijk op de plaats van het altaar. Hoe hebben we dat vorige week aan het heilig avondmaal ook mogen beleven? Ik voor u. Daar mochten we ervaren. Deze ontvangt zondaren en eet met hen. En daarom mogen we nu ook, nu we in de adventstijd leven, alles van u verwachten. We hebben het gezongen. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Ook op deze dag, Heere, mogen we uitzien naar uw komst, ook in ons hart. O vredevorst, gij kunt gebieden, de vrede op aard en in mijn ziel. Heere, wilt u dan uw geest laten werken, dat we geloven mogen dat de Heer Jezus gekomen is in onze verlorenheid om onze zonde op zich te nemen. Dan staat er dan zo, ook al in het Oude Testament, de straf die ons de vrede aanbrengt, die was op hem. Heere, dan geeft u ons in hem het middel tot ons behoud. U hebt hem gegeven, omdat u al zo lief de wereld gehad hebt. Ja, dan was hij van u verlaten, opdat wij nimmer meer door u verlaten zouden worden. Dat hebben we vorige week ook kunnen horen. Heere, misschien weten we het wel, maar misschien denken we, dat is niet voor mij. Heere, open dan de ogen door uw geest. Openbaar u zichzelf als de God van Advent. Als de God vol ontferming die ons toeroept. Wend u naar mij toe en word behouden. Heere, wilt u ieder in uw ogen laten kijken? Want bij u zijn toch die milde handen en die vriendelijke ogen van eeuwigheid. Heere, breng dan bij dat altaar. Breng bij de kribbe. Breng bij het kruis, opdat er verwachting zal komen. Want op uw woord heb ik gehoopt. Heere, u kent ons allemaal. U weet hoe we hier zitten. Misschien zijn we onverschillig opgekomen, omdat het nu eenmaal hoort, of omdat het moest. Misschien zijn er die thuisgebleven zijn. Heere, zoek een ieder op. Bereik ze door uw Heilige Geest. Laat hen iets proeven van uw opzoekende liefde. Want buiten Jezus is er toch geen leven, maar een eeuwig zielsverderf? Heren, we kunnen hier ook moedeloos zitten door de omstandigheden van het leven. Dan kunnen we lichamelijk ziek zijn, of psychisch, zodat we geen uitkomst meer zien. Dan kunnen we ons eenzaam voelen, ook al zijn we misschien dan getrouwd. Misschien missen we onze geliefden die ons ontvallen zijn. Heren, wilt u dan bij hen zijn? Uw naam is toch Heren? Ik ben erbij. Wilt u dan troosten? Want daar zal het straks ook over gaan. Deze zal ons troosten. Heere, wil ook zijn met degene die kinderloos zijn. Dat kan zo'n pijn geven. Wilt u dan uw troost en nabijheid doen ervaren door dat kind dat gekomen is in de kribbe? Heere, dan kan het ook zijn. En dat is zo pijnlijk dat hier incestslachtoffers zitten. Dat komt zo vaak voor. Dan hebben ze het vertrouwen vaak in mensen verloren. En daardoor hebben ze misschien ook een verkeerd godsbeeld gekregen. Dan kunnen ze zich eenzaam en alleen voelen. Maar dan kunnen ze dat godsbeeld verloren hebben. Juist ook omdat u als vader wil zorgen. Heren, wilt u uitkomst geven? Wilt u ook zijn met de daders? Heren, wil ook hen uw liefde schenken en vergeven. Maar u wil dan ook dat we elkaar de schuld zullen belijden. In die weg wil wilt u overkomen. We zijn allemaal zondaars van u. En we moeten allemaal van uw genade leven. Heren, dan willen we nu ook voorbeden doen. Wilt u in het bijzonder zijn met onze zuster Heemskerk van Duivenbode. Heren, hoewel ze bijna niet meer aan zichzelf kan denken en zo vaak verward is, wilt u dan aan haar denken. U kunt haar bereiken. U bent de Almachtige. Spreek dan tot haar ziel. Geef rust en vrede in haar hart. U kunt toch ook door uw geest overal in doordringen. Wilt u zijn met onze zuster Ravensberg van Ittersom? Wat heeft zij ook al veel meegemaakt. Maar steeds hebt u uit en door willen helpen. Zij mag ook belijden. Hij redt mij, keer op keer. Ze mag weten dat u de getrouwe bent. Dat u haar vasthoudt. Geef dat ze dat bij de voordeur mag ervaren. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Denk aan haar en haar hele familie. Wilt u ook speciaal zijn met onze zuster Tavernier Guit? Al zo lang kan ze niet naar de kerk komen vanwege lichamelijke klachten. Maar ondanks dat mogen we u ook danken dat ze met haar man altijd zo positief meeleeft met onze gemeente. En dat ze ondanks alle heftige dingen die ze meegemaakt hebben in de familie, ook in het verlies, toch kunnen zeggen, de Heere is goed. Daar mogen ze rust en vrede in ervaren. Wil ze nog sparen voor elkaar en voor de familie, dat ze ook voor hen nog tot zegen mogen zijn. Ja, Heere, zo aanschouwt u de moeite en het verdriet, met het doel dat we het in uw hand zullen geven. Heere, u wilt troosten. U zegt, werpt al uw bekommernis op mij, want ik zorg voor u. Heere, wat bent u dan een God die er echt wil zijn voor ons? Ja, u kwam een adem al op te zoeken om hem te troosten, met de komst van het vrouwenzaad, de Heer Jezus. En hij is gekomen, onze middelaar. U bent trouw, dwars tegen onze ontrouw in. En dat geeft hoop. Heere, wees met onze jeugd. De wereld biedt zoveel en trekt zo hard. Maar opent u hun ogen en hun hart dat u veel meer te geven hebt. Heere, wilt u dan harder trekken? Ja, trek met koorden van liefde. Heere, wees ook met de vervolgde kerk. Houd u ze vast en doe uw liefde en nabijheid ervaren. Wil ook hen troosten door uw woord en geest. Houd u ze staande. Wat mogen wij dan dankbaar zijn dat wij nog zo vrij op mogen komen. Laat ons dat ook beseffen. Wij mogen nog in vrijheid leven, maar ook zijn er veel landen in oorlog. Wilt u geven dat alles wat gedaan wordt om de vrede te bewerkstelligen, dat dat gezegend zal worden. Maar bovenal dat de ware vrede alleen bij u te vinden is. Wij bidden u speciaal voor uw volk Israël, met welk u een eeuwig verbond heeft gesloten. Ondanks dat ze vaak zo zondig en seculier zijn, het is uw oogappel, de beminde om der vaderen wil. Heere, wil ook hun ogen openen, dat ze de Messias zullen zien. Haal dat deksel weg van hun aangezicht. U hebt het beloofd dat gans Israël zal zalig worden. En dan is er ook nog een zegen te verwachten voor de wereld. Wees dan ook met de Palestijnen. Geef dat ook zij de Heer Jezus mogen leren kennen, die de ware vrede aanbiedt. Heere, zo hebben wij heel veel te vragen. Maar bij u zijn we aan het goede adres. U zegt toch, open maar je mond en eis het maar van mij vrijmoedig. Dan pleiten we niet op onze gerechtigheid, maar op de aangebrachte gerechtigheid van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Weer daarom de duivel, dat hij geen plaats in ons midden hebt, dat hij ons niet zal afleiden of verleiden. Maar u hebt hem overwonnen. Laat uw geest die uitgestort is, zijn werk doen in ons hart. Help een ieder die een taak in deze dienst heeft. U weet wat wij allen nodig hebben. Wilt u ons zo dan een gezegend samen zijn geven? Spreek tot ons allen, want het gaat om de eer van uw naam. Dit vragen we u in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, voordat we overgaan tot het lezen van de preek, zingen we eerst Psalm 90... en wel het 6e en het 9e vers. Hier gaat het over de zorg en de vergankelijkheid van het leven. maar ook in vers 9 over de genade en de troost in Christus. Helaas het best van onze beste dagen. We noemen nu Psalm 90, vers 6 en 9. Na de preek, gemeente, zingen we met elkaar uit Psalm 145 en wel het vierde en het zesde vers. Al wat gij vroegt zal juichen tot uw eer en de Heer is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Daarna vindt de dienst van de offeranden plaats. De collectes die zijn bestemd, de eerste is voor de kerk, de tweede is voor de emerituskas en de derde is voor de kerk. En de busjes bij de uitgang voor het adoptiefonds. Nou ja. Gemeente, Als iemand zijn komst heeft aangekondigd, verwachten we hem of haar. Dat weten jullie ook wel, jongens en meisjes. Als opa en oma komen voor je verjaardag, kijk je misschien wel af en toe even uit het raam om te zien of ze er al aankomen. Dat is feitelijk advent. Want wezenlijk voor advent is de adventsverwachting. We zien het in het evangelie als we lezen van Simeon die de vertroosting van Israël verwacht. We zingen ervan met de kerstliederen. Hij komt de volken troosten die eeuwig heersen zal. En we komen die adventsverwachting al tegen, heel diep in het Oude Testament. Adventsverwachting die we met evenveel recht geloofsverwachting kunnen noemen. Omdat geloven en verwachten nu eenmaal alles met elkaar te maken hebben. Van die adventsverwachting spreekt ook de tekst van vanmorgen, waarin we horen de adventsverwachting van Lamech, die gewekt is, die is gekomen en die zal komen. Maar daartoe zal ik ook nog even de tekst lezen. Dat is vers 31 en 32, 29, 30 en 31. En daar is de tekst. En hij noemde zijn naam Noach, zeggende: deze zal ons troosten over ons werk en over de smart onze handen. Want vanwege het aardrijk dat de Heere vervloekt heeft. En Lamech leefde nadat hij Noach gewonnen had 595 jaar en hij gewon zonen en dochteren. Dus het eerste puntje was, die werd gewekt, die adventverwachting. Genesis 5 beschrijft ons een heel geslachtsregister van Adam tot Noach. Het is een hoofdstuk waarin we de doodsklokken horen luiden. Als een somber refrein klinkt het dan en hij stierf. Duidelijk is dat de zonde door de mens is binnengelaten in Gods goede schepping, met alle gevolgen van dien. Maar tegenover het refrein van de dood horen we ook het refrein van het leven klinken. En hij gewon, of hij verwekte, een zoon. Het leven dat zich openbaart in de geboorte van nieuw leven. Het leven dat zelfs triomfeert als melding gemaakt wordt van Henoch, bij wie de paasklokken de doodsklokken overstemmen. Hij wandelde met God en God nam hem weg. In dit geslachtsregister ontmoeten we vanmorgen Lamech. Hij is de zoon van Methuselah en daarmee ook een nakomeling van Set. En de linie van Set is men begonnen met het aanroepen van de naam van de Heere. Daar verwacht men het van de Heere en dat komt uit in een biddend leven, ook in het openbaar. Ook deze Lamech is getrouwd en wordt vader, vader van een zoon. En dan is er in dit geslachtsregister opnieuw even een moment dat we iets meer lezen dan bij de anderen. Aan de naamgeving van deze zoon geeft de Bijbel in vers 29 apart aandacht. En hij noemde zijn naam Noach, zeggende: deze zal ons troosten over ons werk en over de smart van onze handen vanwege het aardrijk dat de Heere vervloekt heeft. De reden voor de naam van het kind wordt hierbij genoemd. Deze zal ons troosten. En troosten, dat veronderstelt verdriet, pijn, smart, moeite en zorg. Troosten veronderstelt in één woord ellende. En zo is het inderdaad. Lamech moet werken op een vervloekte aarde. Een vanwege de zonde vervloekte aarde. Op die aarde sjouwt hij heel wat af en vallen de zweetdruppels bij tijden van zijn gezicht. Zware lichamelijke inspanning moet geleverd worden bij het bewerken van de aarde. Doornen en distels moeten worden verwijderd. Stenen moeten worden opgeruimd. Het meeste moet ongetwijfeld met de hand gebeuren en we kunnen ons indenken dat het voor de nodige lichamelijke klacht heeft gezorgd. Ons werk en de smart van onze handen. En Lamech weet ook dat het alles te maken heeft met het feit dat de aarde door de Heere vervloekt is. Maar daarin zal met de geboorte van de kleine Noach verandering inkomen, hoopt Lamech. Deze zal ons troosten. Hoe? Door aan vader Lamech een stukje ontspanning te geven als ze thuis komt uit zijn werk en ze met elkaar kunnen spelen? Dat heeft Lamech misschien eens wel gedaan. Of ziet Lamech in zijn zoon een goede potentiële kracht die hem straks kan helpen, zodat hij niet meer alleen voor staat en die later door vader begonnen werk kan voortzetten? Ongetwijfeld heeft Noach ook zijn vader wel geholpen. Maar is dat het nu waarom Lamech troost verwacht? We doen er beter aan om de vraag te stellen waar Lamech in zijn omstandigheden aan heeft gedacht en hoe hij erbij is gekomen om deze verwachting uit te spreken dat Noach hen zou troosten. Lamech heeft namelijk geweten wat er zich eerder in de geschiedenis van de mensheid heeft voltrokken en wat God toen heeft gezegd. Dat blijkt immers duidelijk uit de woorden die Lamech gebruikt. In de linie van Set zal gesproken zijn van de daden van de Heere. Lamech heeft gehoord van Gods goede schepping. Lamech heeft ook gehoord van de ongehoorzaamheid en de opstand van de mens. Hij weet van de vloek die de Heer heeft uitgesproken. Een vloek ook over de aarde en over het dagelijks werk. Genesis 3, vers 16 tot 19. En Lamech, die gelooft dat woord van de Heere. Bovendien wordt dat woord bevestigd in zijn dagelijkse ervaring. Lamech leeft in een doodswereld. Hij komt doornen en distels tegen. En als Lamech die werkelijkheid eerlijk onder ogen ziet, is er geen verwachting. Dan is alle verwachting afgesneden. En toch spreekt hij van verwachting. Is hij misschien een optimist die zijn ogen sluit voor de werkelijkheid en zich rijk rekent met wat inbeelding? Nee. Lamech's verwachting ontspringt aan het geloof in de belofte van God. Lamech weet niet alleen van de vloek van de Heere, maar ook van de belofte van de Heere. Lamech weet dat God het vrouwenzaad beloofd heeft. En dat is een woord dat hem verwachting heeft gegeven. En zo heeft Lamech een dubbele verwachting gekend. Hij zag uit naar de geboorte van een kind met een kleine letter, maar tegelijk zag hij uit naar de geboorte van het kind met een hoofdletter. En die verwachting was gegrond in het woord. En dat gaf bij Lamech een rijkhalsend uitzien, geloofsverwachting. En daarvan geeft hij blijk als Noach geboren wordt. Deze zal ons troosten. En dat in een doodswereld waarin de doornen en distelen groeien. En ook in dat opzicht is de wereld nog niet veranderd, gemeente. Ook wij leven in een wereld waar mensen sterven door honger of door oorlogsgeweld. Anderen komen om door een ongeluk of door een ernstige ziekte. Mensen beroven zich van het leven of sterven aan een hartstilstand. Elke dag komen we in de krant de rouwadvertenties tegen en hij stierf. Soms zijn het oude mensen, soms zijn het jonge mensen. Naast de vele zegeningen die ook God geeft, is er ook zoveel moeite en verdriet. Wij leven in een wereld waarin doorn en distels groeien. Op de werkvloer, maar ook op de kerkvloer. In de gezinnen en op school. Ellebogenwerk vaak. Willen scoren ten koste van een ander. Treiteren, negeren en pesten. Ruzies in gezinnen. Spanningen als gevolg van botsende karakters. Alle uitvindingen ten spijt is er nog steeds sprake van de smart van onze handen. De wereld waarin wij leven en werken is niet meer zo goed. In die wereld gaan de verwachtingen over de toekomst op en neer. In de vorige eeuw waren er in Europa twee wereldoorlogen die de verwachtingen van de mens temperden. Maar daarna ging het weer een tijd beter. In de wereld is men nu eens optimistisch en alweer pessimistisch. Maar de Heere wil dat we de werkelijkheid eerlijk onder ogen zien. En die werkelijkheid is dat we leven op een door onze zonde vervloekte aarde. In onze zondeval hebben we Gods goede schepping meegesleurd. En de Heere wil dat we vanmorgen buigen. Dat u, jij en ik buigen. Ieder vanwege zijn eigen zonde. Vanwege persoonlijke zonde en schuld. Ik ben tegen God in opstand gekomen. Ik ben mijn schepper ongehoorzaam geweest. Ik heb mijn eigen zin gedaan. Ik wilde wel als God zijn En daarom is Gods rechtvaardig oordeel. De Heere wil dat we hem gelijk geven vanuit een hart dat hieronder verbroken wordt en dat met de schepping meezucht. Is er dan geen verwachting? Dat zou verdiend zijn. Maar in deze werkelijkheid van deze wereld van dood, doornen en distels, komt God. Hij komt. Dat is Advent. Hij komt met het beloftewoord. En in dat woord zegt God, ik zal. Dat woord wil geloofd worden. En in die weg wil de Heer de verwachting geven. Geen optimistische inbeelding, maar gegronde verwachting. Troost in verdriet. Deze verwachting komt inderdaad niet bij een mens vandaan. Deze zal ons troosten, zegt Lamech. De troost komt van buiten hem. De troost komt van het beloofde vrouwenzaad. Hij komt de volken troosten. Is dat nu niet geweldig rijk? Dat God het er niet bij laat zitten, maar dat hij komt. Hij komt in zijn zoon, God in eigen persoon. Is dat vanmorgen ook uw verwachting? Beter gezegd, is hij vanmorgen uw verwachting? Dan zeggen we het er dicht daarna. Ik blijf de Heer verwachten. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Vrucht van het werk van de Heilige Geest in uw leven, zoals we het ook van Simeon lezen. De Heilige Geest was op hem en daarom verwacht hij ook de vertroosting van Israël, de komst van de Messias. Waar deze verwachting ontbreekt, hebben we geen gegronde verwachting. Maar waar deze verwachting is gegeven, komt er ook meer. En dat horen we in onze tweede gedachte. Lamech's adventsverwachting werd niet alleen gewekt, maar is ook gekomen. Lamech is in zijn verwachting niet beschaamd. Nee, niet dat Noach nu het beloofde vrouwenzaad, de beloofde Messias was. Dat was hij niet. Noach heeft immers de vloek niet weggenomen. Maar toch is via Noach de lijn naar de Heer Jezus voortgezet. Noach is een nieuwe schakel in de ketting tussen de eerste Adam en de tweede Adam. Zo komen we Noach's naam ook tegen in het geslachtsregister van de Heer Jezus in Lucas 3. Na Noach zijn er nog heel wat schakels gevolgd. Daar is Abraham, tegen wie de Heere zegt, in u en later in uw nageslacht zullen al de geslachten van de aarde gezegend worden. Daar is David, uit wie de grote zoon van David geboren zal worden. En via deze schakels loopt de lijn door, onder andere door het troostboek van Jesaja. Dat begint met de woorden, troost, troost mijn volk, zal uw God zeggen. Zo is er de verbondsvoortgang tot op de komst van Christus. En tegelijk was er naast deze verbondsvoortgang ook de verbondsomgang. De omgang met de God van het verbond, via het woord van de belofte, via het antwoord van het geloof en via het gebed tot God. De psalmen bijvoorbeeld geven er getuigenis van hoe de gelovigen troost hebben gezocht en gevonden bij de Heere. Daar klinken diepe gebeden om troost van de Heere te ontvangen. Smekingen worden opgezonden. Laat toch uw goede tierenheid zijn om mij te troosten naar uw toezegging aan uw knecht. Er is de geloofservaring van de werkelijke troost in het heden. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij, Psalm 23. Er is verwachting voor de toekomst. Onderweg naar de toekomst van de Heer Jezus heeft God zogezegd al een voorschot gegeven van de troost die de Heer Jezus zou gaan verdienen. Kennen wij die verbondsomgang met de Heer en het pleiten op zijn eigen woord? In Jezus Christus is het waar geworden. Deze zal ons troosten. Daartoe heeft de Vader hem aangesteld en met de Heilige Geest gezalfd om alle treurigen te troosten. Deze zal ons troosten. Noach zou dat niet gekund hebben. Hij kan immers geen borg zijn. Hij kan de plaats van een ander niet innemen met zijn gerechtigheid. Want zo lezen we dat bij de profeet Ezechiël in het 14e hoofdstuk. Als de profeet Gods oordeel aankondigt over het volk, al zal Noach erbij zijn en zich in de bres stellen, dan zou ook bij het volk zou hij het volk niet kunnen behouden, zegt de Heere. Maar wat Noach niet kan, dat kan de Heer Jezus Christus. Hij is borg. Hij is plaatsvervanger. Als God in eigen persoon. Als de gezegende komt hij. En hij komt in een doodswereld. Hij komt onder de wet. Hij komt onder de vloek. Hij heeft zelf gezegd, ik draag uw heilige wet. Dat vinden we ook al in de psalmen. Hij komt maar niet om mensen te voorzien van brood en hen te genezen van ziekten en van kwalen. Maar hij doet dat ook. Maar het is niet het enige. Het is niet zelfs het eerste. De Heer Jezus doet meer dan alleen symptoombestrijding. Zijn werk gaat verder dan alleen pijnbestrijding. Hij heeft, zo zegt het klassieke avondmaalsformulier, de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen. Hij wordt tot een vloek. Hij draagt de doornenkroon. Hij gaat aan het vloekhout. Hij gaat tot in de dood. En ook vanmorgen komt deze zaligmaker tot ons, gemeente, in het kleed van zijn woord, in de belofte van het evangelie, die tot de rand gevuld is met zijn borgwerk. Zo komt hij vanmorgen tot u en tot jou. Zo komt hij in de werkelijkheid van u en van jouw leven. Een leven van gebrokenheid, en vul dat voor uzelf maar in, waar dat bij u in uitkomt. Een leven van doorns en distels. En u voelt zelf wel aan op welk gebied die doorn en distels bij u groeien. En jij weet ze in jouw leven maar ook al te goed aan te wijzen. En die bepalen u en jou erbij dat uw bestaan een zondagsbestaan is. Maar daarin komt vanmorgen de Heer Jezus tot u, in de belofte van het evangelie, die vol is van zijn volbrachte werk. Die belofte laat zien wat hij wil geven en wat u nodig hebt. U heeft meer nodig dan alleen pijnbestrijding. U heeft geen verdoving nodig, maar verzoening. U zegt, is die vergeving er dan? Dat is nu het wonder van het evangelie, gemeente. Dat er voor zondaren die niets anders hebben dan zonde en schuld en de rechte gevolgen van de zonde moeten dragen, de belofte van de vergeving is. Een belofte die bij de God van alle vertroosting vandaan komt. En het is niet voor niets dat Paulus in 2 Korinthe 1 de Heere zo noemt, de Vader van de barmhartigheid en de God van alle vertroosting. Bij die God komt de belofte van het evangelie vandaan. En in die belofte komt hij met de daad, door zijn geest, effectief. Op die manier doet hij ook die troost delen. Weet u daarvan dat hij u eerlijk maakte onder zijn woord, dat de Heere u eerlijk de werkelijkheid van uw leven voor ogen schilderde en u het met de Heere eens is geworden? U gaf de, en dat u de Heere gelijk gaf? Ik ben aan allerlei ellende, ja, aan Gods vloek onderworpen. U ging de noodzaak van deze troost inzien. Ik heb troost nodig die werkelijk opweegt tegen de nood van mijn leven, die werkelijk wat doet aan de smart van mijn hart. Dan gaan we om die troost ook bidden. En dan maakt de Heer het op zijn tijd ook waar. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Dan komt de Heer zelf in zijn woord mee. Dan leidt hij als de goede herder naar de grazige weide van het woord, dat vol is van Christus' borgwerk. Dat weegt nu werkelijk op tegen onze tekorten. Dan doet de Heer het ervaren. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Wat is dat rijk? Deze Jezus is een zaligmaker die past bij een zondaar zoals ik. Want hij is als de gezegende tot een vloek geworden. Dan vinden we allerlei vertroosting in de wonden van de Heer Jezus. Hij heeft zijn bloed gestort aan het vloekhout. Hij heeft de vloek gedragen. In zijn wonden is een bron tot reiniging van al mijn zonden. In zijn wonden is een nooit opdrogende fontein geopend tot vernieuwing van mijn leven. Een leven waarin ik levenslang de vuile bron van mijn zondaarsbestaan moet meedragen. Misschien ziet u vanmorgen wel uit naar de troost. En is het uw gebed, vertroost mijn ziel in haar geween. Hoor dan wat de Heer vanmorgen zegt. Deze zal ons troosten. Uw heil, dat ben ik. Er is niets van u bij. Dat kan niet, dat hoeft ook niet. De Heilige Geest wijst u vanmorgen op de Heer Jezus. Deze zal u troosten. Ja, in de belofte van God. Zie, hier ben ik. De Heere komt met zijn gezegende tot u. Aan de andere kant, ongepast. Want die twee, die passen niet bij elkaar. En toch, gepast. Want wees eens eerlijk. Wie past er nu beter bij de nood van uw leven dan deze zaligmaker? Is er in hem geen troost voor uw troosteloze ziel? En als hier nu voor u of voor jouw beleving geen troosten is, hoe komt het dan? Vraag uzelf dan eens voor Gods aangezicht af of uw hart wel werkelijk voor de Heere open ligt. Houdt u misschien vast aan een bepaalde zonde? Dan zult u de kracht van de troost niet ervaren. Dat kan onmogelijk, want dan staat die zonde, het delen in die troost, in de weg. Dat kan ook zo zijn in het leven van een keurig kerkmens. Misschien handhaven we onszelf in geestelijk hoogmoed en in zondige overmoed. Dan staan we te hoog voor God die de nederige troost. Of, en dat kan ook, we sluiten ons op in ons verdriet. En dat wordt dan een panzer waarachter we ons verschuilen. Terwijl we ons verzetten tegen het woord. Dan weigeren we om ons te laten troosten door de troost van het evangelie. En dan hebben we het dubbel moeilijk. We hebben en verdriet en daarbij missen we ook nog eens de ware troost in het verdriet. Vraag de Heere toch om eerlijkmakende genade. Er kan pijn en er kan verdriet zijn. En ik wil daar vanmorgen ook niets van afdoen. Maar begin wel bij de oorzaak. Want daar gaat de Heer ook niet aan voorbij. En als de Heer daar in uw leven gaat beginnen, worden de omstandigheden anders. Nee, niet dat altijd de pijn verdwijnt en dat het verdriet en gemis voorbij is. Maar dan is er wel de troost in de omstandigheden. Troost allereerst en allermeest in de vorm van de aanwezigheid van de Heer. Dan is de Heer erbij in zijn genade. En al zijn dan de omstandigheden niet anders, toch zijn ze anders. Dan reizen we getroost onder het heiligend kruis achter de Heer Jezus aan, die de vloek heeft gedragen. En dan is er uitzicht, uitzicht op hem en uitzicht op de troost die nog komen zal. Verwachting voor de toekomst, dat horen we in onze derde gedachte, de adventsverwachting van Lamech. Die zal komen. Lamech heeft enerzijds te veel verwacht. Noach was niet de trooster. Maar anderzijds heeft Lamech toch niet te veel verwacht. En wij, die een veel dikkere Bijbel hebben dan Lamech, mogen weten dat de Heer nog meer heeft geopenbaard in zijn woord. De kern van de troost is inderdaad de verzoening met God in de Heer Jezus Christus en de vergeving van de schuld. Maar die troost heeft niet alleen een kern, maar die heeft ook een omtrek. De troost omvat de verlossing van heel de mens met lichaam en ziel. En de troost omvat ook de verlossing van hemel en aarde. Dat is immers het grote perspectief dat de Bijbel ons tekent. De Heer wil dat zijn kerk ook de verrekijker van het geloof hanteert. Er zijn immers vergezichten in het woord en die kunnen we niet dan tot onze schade overslaan. Daar is inderdaad het perspectief van de verlossing van heel de mens met lichaam en ziel. De toekomst van Gods kerk bij de Heere. Dan zal geen inwoner meer zeggen, ik ben ziek. Want het volk dat daarin woont, zal vergeving van ongerechtigheid hebben. Dan is er de volle werkelijkheid van de troost, zoals we die lezen in het laatste Bijbelboek. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn. Dan wordt het weer als in het paradijs. Ja, zelfs nog meer. De toegang tot de boom des levens, die nu gesloten is, die wordt weer ontsloten. Genezing van alle wonden. Rust van alle smartelijke arbeid. Een dienen van de Heere in volkomenheid, zonder ooit moe te worden. En naast de verlossing van de mens met lichaam en ziel, is er het uitzicht van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Die belofte wil verwachting wekken en de levenshouding stempelen. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont, staat er. De schepping ziet er rijkhalzend naar uit en verwacht die grote dag met groot verlangen. Is dat nu niet iets om naar uit te zien? Ja, dat is het zeker. Maar dan is het wel nodig dat we persoonlijk gegronde verwachting hebben. En echte toekomstverwachting is er alleen voor wie voor Christus buigt. De Heer Jezus die gekomen is om te redden, te voet valt. Als een verloren zondaar in zichzelf die de toevlucht neemt tot de zaligmaker. Zichzelf met al zijn zonden en zorgen, met heel zijn leven aan Christus toevertrouwen. Heer Jezus, ik leg mijn verloren zaak in uw doorboorde middelaarshanden. Neem hem voor uw rekening, voor de tijd en voor de eeuwigheid. Om in die weg te delen, in de enige troost, in leven en in sterven. Niet langer eigenaar te zijn, maar door genade met lichaam en ziel eigendom te worden van de getrouwe zaligmaker. Dan krijgen we ook een hekel aan de zonde, de ongerechtigheid die de zaligmaker aan het vloekhout gebracht hebben. Dan krijgen we lust in alle gerechtigheid, zin om naar de wil van de Heer te leven. Dan wordt zijn woord ons levenskompas, dat stuur geeft aan ons leven en de keuzes van ons leven bepaalt. Bij alles wat daar in dit leven nog aan ontbreekt, en wat is dat ontzaglijk veel, komt er het verlangen naar die nieuwe hemel en die nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Verlangen dat niet begint bij de mens, maar ontspringt aan het geloof in de belofte van God. Maar dan wordt het ook de verwachting en het verlangen van allen die de Heere vrezen. Gegronde verwachting, zo alleen, maar zo ook zeker. Dan wordt het werkelijk een troost dat de Heer Jezus nog een keer zal komen om te oordelen, de levenden en de doden. Even dezelfde die zich om mijnentwil in het gericht heeft gesteld en al de vloek van mij heeft weggenomen, staat in de Heidelbergse Catechismus. Troost te midden in de werkelijkheid van deze doodswereld met doornen en distels. Dat is echte verwachting in alle droefenis. Deze zal ons troosten. En daarom is ook vanmorgen de allesbeslissende vraag: hoe staat u en hoe sta jij tegenover de Heer Jezus? Bepalend voor straks is hoe u nu tegenover hem staat. Deze zal ons troosten, zegt het evangelie. Maar dat evangelie heeft ook een keerzijde voor wie het buiten deze zaligmaker zoekt. Als u de zonde lief heeft en de zaligmaker niet, dan zegt de Heer tegen u of tegen jou: wie deze gezegende zaligmaker niet lief heeft, die zij een vervloeking. Dan is er nu al geen echte troost in alle droefenis, maar eens is er wel moeite en verdriet, ja, eeuwige rampzaligheid. Dat is geen leven, maar de dood. Wie ver van Jezus Christus, die komt om de volken te troosten, de weelde zoekt, die vergaat eerlang en wordt vervloekt. Leef dan niet langer aan deze zaligmaker voorbij. Zie toch hoe arm u bent zonder hem. Zie toch hoeveel er in hem is. Alles is in hem. Blijf dan niet bij hem vandaan en verwacht het niet langer van uzelf of van anderen, maar vertrouw u toe aan hem. Hij is te vertrouwen. Verwacht het van hem en verwacht hem. Dan zult u niet beschaamd worden in eeuwigheid. Hij roept u toch, wend u naar mij toe en wordt behouden. En als u door genade zo uw vertrouwen mocht stellen op de Heer Jezus, beoefen dat ook en laat die verwachting uw leven stempelen. Verwacht het van hem en verwacht hem. Er is in dit leven moeite, verdriet en dood, doorns en distels. Het uitnemendste van dit leven is moeite en verdriet. Het leven wordt snel afgesneden en wij vliegen daarheen. Maar het is het laatste niet voor wie in Christus gelooft. Laat overmatige droefheid u dan niet verslinden. Deze zal ons troosten. Hier al in dit leven zeker, maar de Heer bewaart de beste wijn voor het laatst. Het beste komt nog. En aan de andere kant, omdat dat zo is, sla de pinnen van uw levenstent niet diep in. U heeft een roeping van Gods wegen, en jij ook. Je moet een opleiding volgen, plannen maken, en je mag hier ook leven. U heeft een roeping in uw gezin, of op het werk, in de kring van de familie of in de kerk, of waar dan ook. Zeker, en we hebben daarin getrouwd te zijn. Maar toch is dat het laatste niet. Leef dan ook niet zo alsof dat het een en al is, maar verwacht de vertroosting van Israël. Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal. Het is adventsverwachting van Gods kerk. als ze op haar plaats is. En daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de belofte Gods in Christus Jezus, onze Heere. Maranatha, Jezus, kom spoedig. Ja, dan is Hij het waard om alle lof en aanbidding te ontvangen, want Hij heeft ons schoon gekocht met zijn bloed. Amen. Zullen we eindigen met dankzegging? Ja, Heere, uw naam moet eeuwig de eer ontvangen. Daar moet het toch heen. Daartoe heb u toch uw Zoon gegeven, opdat u alle lof en alle aanbidding zou krijgen. En nu is het mogelijk voor ons allemaal, omdat u niet wil dat er enige verloren gaan, maar dat wij alle tot bekering zullen komen. We mogen u danken dat u uw Zoon gegeven hebt, opdat we eeuwig leven mogen hebben door het geloof in hem. Zo bidden we u ook om uw Heilige Geest, de Trooster. Wilt u ons, o Heilige Geest, ontvankelijk maken voor uw woord, dat u ons wilt toe-eigenen hetgeen we in Christus hebben, namelijk de vergeving van onze zonden, om zo weer tot ons doel te komen, namelijk u loven en prijzen. Want dat is ook de enige troost in het leven en in het sterven, ons het eigendom te mogen weten van de Heer Jezus, opdat we u gaan loven en prijzen. Geef, Heer, dat we zullen beseffen hoe ver we afgedwaald zijn. En wat er ook is en wat we ook gedaan hebben, dat u ons als de goede herder weer komt op te zoeken en om ons weer bij de kudde wil brengen. Dan verwijt u niet, maar dan troost u alleen. Wees met ons als we naar huis gaan. Ook als we alleen thuis komen, laten we dan zien op hem die gezegd heeft: ik ben met je, al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Ik zal u niet begeven, ik zal u niet verlaten. Geef geloof om dit te geloven. Wilt u ook zijn nog met de jeugdvereniging van Oude Kerk aan de Amstel, als je aan de middag van deze dag naar ons toe hoopt te komen? Wilt u ze sparen en bewaren? Wil geven dat ze hier met onze jeugd een fijne middag en een avond zullen hebben? Heren, ook op dit moment is er zoveel wat ons eigenlijk aanklaagt en wat verkeerd gaat. Heren, wil u dat genadig komen te vergeven? Maar dat wilt u toch ook doen, omdat het bloed van Jezus Christus, uw Zoon, reinigt van alle zonden. Heb dank voor uw hulp en breng ons deze middag alle in getrouwheid weer in uw huis. Want u hebt ons nog wat te zeggen. Dit vragen we u alles in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. De gelezen preek, die was van dominee Van Walsum. Zingen we nu nog de lofzang van Zacharias, het tweede vers. God had hun tot hun troost gemeld, hoe zijn gena ons redden zou. Maar ik denk ook dat het goed is om te zingen het achtste vers. Wij zijn in de duisternis en voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. Laten we dat zingen. wilde u nog op wijzen dat de middagdienst plaatsvindt om 4:15 vanmiddag. Afwijkende tijd, dus om 4:15. Eindigen we nu met de zegenbede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.